U hebt mij gezegend met 6 vragen, dus het wordt tijd dat we zo gauw mogelijk van start gaan. De mededeling van in Handelingen 20 vers 7 geeft aan dat de gelovigen mijns inziens gewoon waren om op de eerste dag van de week vergaderd te zijn om brood te breken. Dit was dus het doel van hun samenkomen. Dat is eigenlijk geen vraag, maar een indirecte vraag zou je kunnen zeggen. Ik moet wel zeggen dat ik daar zelf een tijdje mee gezeten heb. Ik herinner me hoe ik in het begin altijd hoorde als jongeman, dat je hier in het Grieks zou kunnen lezen dat dit een gewoontevorm was. Dat je dus aan de grondtekst kon zien dat ze gewoon waren op de eerste dag samen te komen. Maar dat is een misverstand. Je kunt dat niet aan de tijdvorm zien. Je moet uit andere argumenten opmaken dat deze tijdsvorm een zogenaamd duratief karakter heeft. Dat wil zeggen een gewoonte aangeeft van iets dat elke keer weer terugkomt. En de argumenten daarvoor heb ik straks gegeven. Die zitten dus niet in de werkwoordconstructie, maar die zitten hem in de samenhang van het gedeelte. Op zichzelf ben ik het dus met de conclusie van de vraagsteller eens dat het vers inderdaad een gewoonte aangeeft. Zij waren gewoon op de eerste dag der week samen te komen met het doel om brood te breken. Maar dat het een gewoonte was, blijkt dus niet uit de vorm van het Griekse werkwoord, maar uit de hele samenhang waarin het staat. In vers 11, zo gaat de vraagsteller verder, is sprake van brak het brood en at. Zijn dat twee handelingen of is dit eten begrepen in de broodbreking? Ook hier zijn er inderdaad twee uitleggingen. De ene uitlegging is degene die ik straks gegeven heb. Die zegt, het gaat hier om twee verschillende dingen. Hij brak het brood en at, net zoals dat eigenlijk in Handelingen 2 het geval is, waar we gelezen hebben in vers 46. Met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempel, braken brood aan huis en namen samen voedsel. Daar hebt u ook die twee verschillende dingen. Zij braken brood, dat betekent zij vierden het avondmaal. En zij namen voedsel, dat betekent ze hielden gewoon hun maaltijden. En zo is dus de ene uitleg, ook in Handelingen 20 vers 11 net zo, brak het brood en at, betekent ze vierden het avondmaal en namen voedsel tot zich. Maar je kunt het ook anders lezen, dat is wat de vraagsteller bedoelt. Je kunt het natuurlijk ook als één geheel lezen. Hij brak het brood en nam het voedsel en nam het brood van het avondmaal tot zich. Maar het lijkt mij toch niet zo voor de hand liggend. De broodbreking is één geheel. Het gaat me niet om het breken van dat brood alleen maar. Maar de uitdrukking is een aanduiding, een omschrijving voor het totaal van de avondmaalsviering. Net zoals dat in vers 7 staat. We waren vergaderd om brood te breken. Dat wil ook niet zeggen, ze waren alleen maar vergaderd om het brood door midden te breken, alsof de rest er maar bij hing. Nee, het is een aanduiding, net als in Handelingen 2, voor het geheel van de avondmaalsviering. Daar zit het eten en het drinken van brood en wijn bij inbegrepen. En ik denk dus dat het met andere uitleggers meest voor de hand ligt om dat eten dat erop volgt dan op te vatten in de zin van voedsel tot zich nemen. Eigenlijk net zoals we dat in Handelingen 2 vinden. Maar als u het anders over denkt, dan mag dat ook hoor. Wat betekent in 20 vers 20 de uitdrukking van huis tot huis? Die vraagsteller heeft een andere vertaling voor zich waar dat zo staat. Te leren in het openbaar en van huis tot huis. Hij zegt er nog bij, vergelijk de vroegere werkende broeders. Ik weet niet of iedereen die uitdrukking begrijpt. We hebben twee soorten broeders. Broeders die niet werken en broeders die wel werken. Werkende broeders is nou een hele eigenaardige overgeleverde uitdrukking. Die betekent broeders die hun tijd besteden aan het werk van de Heer. En de vraagsteller, ook dat is trouwens een merkwaardige uitdrukking, want in het licht van het slotvers van 1 Korinthe 16 zouden alle broeders en zusters actief moeten zijn in het werk van de Heer. Maar goed, laten we nou niet over die uitdrukking vallen. Waar het om gaat is dat de vraagsteller verwijst naar vroeger tijden, toen dat soort broeders inderdaad van huis tot huis trokken om in de gezinnen de Bijbel te openen en daar het woord van God te brengen. En ik kreeg de indruk dat hij het betreurt dat dat eigenlijk vandaag niet meer zo gebeurt. Nu moeten we wel even kijken waar het precies over gaat in 20 vers 20. Het gaat er om twee terreinen waar Paulus het woord gebracht heeft. In het openbaar, je kunt rustig zeggen, buiten op straat, of in ieder geval in openbare gebouwen waarin het dus om ging de mensen, de massa uit te nodigen. Daar ligt dus de nadruk op de evangelieverkondiging. Daar tegenover staat wat hij deed in de huizen. Wat hier ontbreekt is wat hij verkondigde in het lokaal. Want zoiets als het lokaal kenden ze niet. En daarom moet je zo voorzichtig zijn om zo'n uitdrukking zomaar over te hevelen op onze tijd. Het bouwen van christelijke kerkgebouwen is pas in latere tijd ontstaan, toen in de eerste plaats in het Romeinse Rijk daartoe de mogelijkheid kwam. Zolang het christendom eigenlijk nog een catacombengodsdienst was, die min of meer in het geheim moest worden bedreven, of in ieder geval onopvallend, waren er nog geen afzonderlijke kerkgebouwen of christelijke lokalen, of hoe je het ook wil uitdrukken. Er was dus geen andere plaats dan het woord van God aan gelovigen te verkondigen in de huizen, met uitzondering van zo'n situatie als die gehuurde school van Tyrannus in hoofdstuk 19 vers 9. Maar ook dat is niet een eigen kerkgebouw. Je kunt dat dus niet zomaar vergelijken met wat die werkende broeders en wat ook ouderlingen in kerken doen die in de huizen de gezinnen bezoeken. Want het bezoeken van gezinnen is niet precies hetzelfde als wat we hier vinden, het onderwijs geven uit de schrift. Het bezoeken van gezinnen heeft een herderlijk karakter. En als dat bezoeken van gezinnen vandaag veel minder gebeurt dan vroeger, dan kun je daar op zichzelf van gedachten over wisselen, of dat wenselijk is, of dat niet zo wenselijk is. Het zou inderdaad best meer kunnen gebeuren, en dat is jammer als dat niet zo is. Maar in ieder geval gaat dat vers hier niet over. Het gaat hier niet over herderlijk werk in de gezinnen, maar het gaat hier om de uitleg van Gods woord. Het gaat hier om de leer. En dat deed Paulus in de huizen, omdat er geen andere plaats was. Er was niet zoiets als het lokaal waar de gelovigen bij elkaar kwamen. We zien ook dat al in Handelingen 2, waar de gelovigen in Jeruzalem in de huizen samenkwamen. Er was niet een groot openbaar gebouw waar al die duizenden en duizenden gelovigen van Jeruzalem samen konden komen. Eigenlijk, men praat vandaag over huisgemeenten, eigenlijk bestond er in Nieuwtestamentische tijd niets anders dan huisgemeenten. Men kwam samen in de huizen. Kunt u het verschil aangeven tussen het Koninkrijk Gods en de gemeente van Christus? Eigenlijk is dat een geweldig onderwerp voor een hele avond apart. Bij de gemeente denken we aan de verzameling van alle gelovigen, het geheel van alle gelovigen, met hun hemels hoofd, de Heer Jezus. De gemeente is, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis het zegt, om nou die eens te citeren, is de vergadering van alle ware christgelovigen. Het geheel van alle ware christenen, van alle die leven uit God hebben, die de Heer Jezus toebehoren. Zo spreken we over de wereldwijde gemeente en we kunnen ook spreken over de plaatselijke gemeente of de plaatselijke openbaring van die wereldwijde gemeente. De gemeente is in ieder geval, daar gaat het nu om, de verzameling van gelovigen plaatselijk of wereldwijd. Het Koninkrijk Gods is een heel andere gedachte. Bij de Koninkrijk Gods gaat het, althans in de huidige vorm van dat Koninkrijk, om het gezag van de Heer Jezus als Heer in deze wereld. Dat gezag oefent hij nog niet uit over de hele wereld, over de hele aarde. Dat zal straks het geval zijn in het Vrederijk. Maar dat gezag oefent hij uit over al diegenen die hun praktische leven stellen onder dat gezag van de Heer Jezus. En nou kunt u zeggen, dat zijn dus eigenlijk ook weer de gelovigen. Dat is waar. Maar het is hier een wijdere kring dan alleen maar de gelovigen. Ook heel het terrein van de naamchristenen. Eigenlijk heel de christenheid is dat gezagsgebied van de Heer. Dat gezagsgebied bestaat overal waar mensen zich onder zijn gezag stellen. Hoewel velen van hen dat doen zonder dat ze werkelijk nieuw leven hebben. Ze noemen zich naar de naam van Christus. Ze belijden zijn geboden te onderhouden zonder dat daar werkelijk een wedergeboren hart achter zit, om zo te zeggen. Dus je kunt zeggen, aan de ene kant hebben we daar de gemeente, aan de andere kant de christenheid, die is heel wat ruimer dan de gemeente. Die omvat ook alle namen christenen. Alle die op een of andere wijze zich naar de naam van Christus noemen. En dat is het terrein van het gezag van de Heer waar zijn geboden gelden. En je zou ook kunnen zeggen, nog weer een andere manier om het te benaderen, de gemeente bestaat uit individuen. Maar het koninkrijk Gods bestaat uit gezinnen. Als ouders het woord van de Heer hebben aangenomen en hun leven willen uitwerken, dan vestigen ze dat woord ook in hun gezinnen, als het woord waarnaar hun gezinnen bestuurd worden. Dan staan daarmee ook hun kinderen onder het gezag van dat woord. Ook als die kinderen nog niet bewust voor de Heer Jezus hebben gekozen. Daarom zegt de Heer Jezus al van de kleine kinderen, van de gelovige moeders die bij hem komen, van hen is het koninkrijk der hemelen. Ook zij zijn op dat terrein waar de Heilige Geest werkzaam is, waar de geboden van de Heer gehandhaafd worden, waar zijn gezag geldt, zodat Paulus ook kan zeggen in Efeze 6, voed hen op in de tucht en de vermaning des Heeren, zegt hij tot de ouders ten aanzien van hun kinderen. Breng ze dus onder het gezag van de Heer en voed ze op volgens dat gezag, volgens de geboden van de Heer. Goed, dat zijn maar enkele verschilpunten. Dat is een geweldig onderwerp om daar heel uitvoerig op in te gaan. Zijn voorgangers in de schrift hetzelfde als oudsten? In hoeverre moeten we voorgangers gehoorzamen? In de schrift vinden we een groot aantal verschillende uitdrukkingen die elkaar sterk overlappen. Ik heb er straks al twee genoemd, oudsten en opzieners. Die in de schrift volgens Titus 1 en Handelingen 20 eigenlijk hetzelfde zijn. Daarnaast kennen we in Hebreeën 13 hebben we driemaal het woord voorgangers. We kennen uitdrukkingen als hen die leiding geven in 1 Thessalonicense 5 en soortgelijke uitdrukkingen. Die overlappen elkaar sterk, zei ik al. De oudsten hebben de taak om te besturen, om leiding te geven. Dat is hun taak. Zij zijn degene die plaatselijk in de gemeente leiding geven. En in die zin, in het nieuwtestamentisch functioneren van de verschillende gemeenten, kun je zeggen dat voorgangers en oudsten met elkaar overeenkomen. Er was dus ook nog niet de situatie, zoals die veel later pas in de christenheid geleidelijk zou ontstaan, dat een bepaalde gemeente één enkele voorganger had. Zodat men ging praten over de voorganger van een gemeente. In het Nieuwe Testament gebeurt dat nooit of te nimmer. Er wordt altijd in het meervoud gesproken. Er is altijd een raad van oudsten. En er zijn dus ook altijd voorgangers. Er wordt tot de Hebreeën ook gezegd, gedenkt uw voorgangers, wees hen gehoorzaam. Dat is dan ook meteen het antwoord op de tweede vraag van dit briefje. Laten we even precies lezen hoe het daar staat in Hebreeën 13. In vers 17. Wees aan uw voorgangers gehoorzaam en wees hun onderdanig. Gehoorzaam betekent doe wat ze zeggen. Onderdanig betekent neem de rechte gezindheid van respect tegenover hen in. De reden is, ze waken over uw zielen als degene die rekenschap zullen afleggen. Opdat zij dit met vreugde en niet zuchtend doen, want dat is voor u niet nuttig. Maak het ze dus niet al te moeilijk. En Petrus zegt ook in 1 Petrus 5 vers 5, laat de jongeren, de ouderen onderdanig zijn. En bij ouderen kun je ook net zo goed vertalen oudsten. Dat is precies hetzelfde woord presbyteros. Dat is eigenlijk een beetje ondeugende vraag natuurlijk, strikt genomen. In hoeverre moeten we voorgangers gehoorzamen? De schrift zegt aan de ene kant, gehoorzaam de oudsten, of de voorgangers. En dan zeggen wij, ja, maar in hoeverre gaat dat? Ik begrijp die vraag natuurlijk wel, want in de praktijk weten we dat voorgangers ook maar mensen zijn die heel verkeerde dingen van hun volgelingen kunnen eisen. En dan mag je altijd de uitzondering van Handelingen 5 naar voren schuiven. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Maar laten we goed bedenken dat dat een uitzonderlijke situatie is. De regel is, wees aan uw voorgangers onder gehoorzaam. En ga dat niet proberen meteen te relativeren door te vragen, ja, maar hoe ver gaat dat nou? Het is net als met een oranje stoplicht, dat betekent je moet stoppen. En een half uur mag je zeggen, ja, behalve als je dicht bij de streep bent, dan mag je eroverheen enzovoort. Maar daar maken wij meestal misbruik van. En dan wordt het in de praktijk, oranje licht betekent gas geven. Begrijpt u? En zo is het met allerlei geboden in de schrift ook. Je kunt het net zo lang relativeren tot er bijna het omgekeerde staat. En dan staat er niet meer, je moet ze gehoorzamen, behalve als ze iets vragen dat God van je is, maar dan gaan we het omdraaien. Je moet ze nooit gehoorzamen, behalve wanneer je zeker weet dat er geen kwaad kan. En dat is hetzelfde als in de schrift staat, eer uw vader en uw moeder. En ook gehoorzaam uw ouders. Daar hebben we precies hetzelfde. En ook als het gaat om de gehoorzaamheid aan de overheid in Handelingen, in Romeinen 13. We moeten dat beginsel heel goed vasthouden en niet te gauw met uitzonderingen komen. De uitzondering staat in Handelingen 5. Goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Maar dat is inderdaad uitdrukkelijk dan ook een uitzondering. Heeft Paulus door toch naar Jeruzalem te gaan de Heilige Geest weerstaan? Dat is een uiterst belangrijke vraag en ik ga daar geen antwoord op geven. Om de simpele reden dat we nog bij leven en wel zijn, 7 lezingen of 8, ligt eraan hoe de verdeling precies zal zijn, voor de boeg hebben waarin we die uiterst moeilijke vraag zeer uitvoerig met elkaar zullen bespreken.